Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. Het is vandaag een regenachtige dag, dus we zitten even binnen. Nou ja, dat is ook wel eens prettig dat je niet in de koude bak staat les te geven. Regen, wind, het is echt een guur dagje vandaag. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga eens even een podcast weer maken. En de podcast vandaag die gaat over het zoeken naar een paard. Zoals jullie hebben kunnen zien en lezen waarschijnlijk op internet, Facebook, Instagram, ben ik alweer inmiddels een jaartje bezig om een paard te zoeken voor, nou eigenlijk om jullie te helpen, te verfilmen wat ik allemaal meemaak met het opleiden van een jong paard tot een hoger niveau. Dus er zit een beetje een eisenpakketje aan dat paard. En dat zal natuurlijk voor jullie ook zo zijn op het moment dat jullie een nieuw paard of pony gaan aanschaffen. En ik dacht, ja, wie weet zitten er handige tips en tricks bij. Wat jullie kan helpen in jullie zoektocht als jullie een paard zoeken. Maar ook dat je kan zien van, hoe gaat dat nou in zijn werk? Voor mij als reiszoekende naar het perfecte paard voor de hele kleine laagste prijs. Nee hoor, grappig. Maar nee, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, ik begrijp dat een paard ergens vandaan komt. Er heeft iemand dat paard gefokt. Dus dat betekent, ik heb zelf ook in die positie gezeten. Dat je een leuke merrie hebt en dat je denkt, ja, ik ga er een veulentje bij fokken. Nou, dan kan ik ook al een beetje inschatten wat voor prijs die moet worden. Want als zijnde hobbyfokker heb je vaak een pensionstal waar je je paard houdt. Dus dat is rond de €300 in de maand. Wat je dan kwijt bent voor voor je merrie. Nou, als je er dan ook nog leuk op kan rijden, dan heeft ze twee doelen. Dus dat zou heel fijn zijn. Maar goed, even ervan uitgaande dat zo'n paard gefokt wordt. Op stal moet staan een jaar. En natuurlijk zijn beweging moet krijgen. Maar even puur de kosten. Inentingen, ontwormingen, hoefsmid. Nou, dan moet de hengst erbij. Als ik kijk naar gemiddeld dekgeld, €1.500 tot €2.000, is helemaal niet raar. Dan moet de merrie naar de dierenarts. Nou, vaak hebben fokkers wel een merriepakket. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld elke ochtend mag komen scannen of zijn ei rijp is, waardoor ze geïnsemineerd kan worden. Maar dat kost ook natuurlijk geld. Je moet er elke keer naartoe. Dus ja, een ruwe schatting. Ik denk rond de €500 dat je kwijt bent. Voor er überhaupt dan een veulentje in zit aan dierenartskosten. Nou, als het allemaal goed gaat. Hè, dus ook vanuit positief gezien dat het allemaal goed gaat. Dan heb je je merrie die gaat veulenen. Dat kan je op de kliniek doen of dat kan je misschien wel thuis doen. Maar er zit ook weer een kostenplaatje aan. Dan moet het veulen nagekeken worden. Die krijgt zijn spuitje, een enting. Noem het maar op. Als het allemaal goed gaat, heb je een leuk veulen in de wei lopen. En al met al, voordat dat veulen er überhaupt is, zit je alweer aan een bepaald bedrag. Ik ga het zo even uitrekenen. Nou, dan moet dat veulen de opfok in. Als je hobbyfokker bent, dan heb je misschien wel een stukje land, maar laten we daar even niet van uitgaan. Dan zit je meestal het eerste jaar rond de €150 per maand. Dat gaat elk jaar omhoog, want het veulen wordt groter, heeft meer eten nodig, ruimte nodig. Dus dan ga je naar bijvoorbeeld 2 jaren €200. En dit zijn allemaal speculatiebedragen, dus hou me er niet aan vast. Maar het is gewoon even om je mee te nemen in wat het allemaal kost voor die fokker. Als het allemaal goed gaat. Nou, en dan zijn ze 3. Dan moeten ze, voor mij wil ik ze zadelmak, want ik wil erop zitten en ik wil ze kunnen proberen. Dus daar moet een ruiter aan te pas komen die ze zadelmak gaan maken. Nou, dan is dat ook weer even afhankelijk waar ze zadelmak gemaakt worden. Wordt dat in een trainingstal gedaan waar ze het rustig doen in 3 maanden? Of gaan ze naar een trainingstal waar ze het sneller doen en meer het proces, het breken misschien wat meer gebruiken? Dus dan kan het misschien in 6 tot 8 weken. Maar dan ben je dus trainingsgeld kwijt en dan kan die te koop gezet worden. Nou, als we dat allemaal zo meteen eens even optellen, dan krijgen we een bedrag van, ja, zoiets rond de, ik denk, 12.000 euro, 13.000 euro. Ik zal eens even een globale rekening maken, maar ik ga daarvan uit. Dus dan moet je er vanuit gaan als fokker dat alles goed gaat en dat je paard enigszins talentvol is. Dan doe je niks raars, dan ben je ongeveer, denk ik, dat bedrag kwijt. Nou, dan alle risico's die je nog gelopen hebt in de afgelopen tijd. Nou, daar valt natuurlijk geen geld aan te hangen, want ja, bij het ene paard gaat het allemaal vlekkeloos. En heb je een gezond beestje, gewoon met 3,5 jaar wat ingereden is en wat op zoek kan naar een nieuwe eigenaar. Dan kom je nog een stukje karakter tegen, want ja, op het moment dat dat paard niet heel makkelijk is, dan word je, de mensen die hem kunnen kopen, sowieso financieel vallen er al mensen af. Maar dan heb je ook natuurlijk nog een aantal ruiters waarbij het dan niet past. Dus dan moet je ook wel meer opgeleide ruiters hebben. Dus karakter speelt dan een grote rol, geld speelt een grote rol en talent speelt een grote rol. Dus dat is ook eigenlijk allemaal de risico's die zo'n fokker-eigenaar riskeert. Je kunt ze natuurlijk ook eerder verkopen, niet zadelmak. Er zijn zat mensen die gaan dat toch aan om het zelf te doen. Of onder begeleiding te doen. Is ook natuurlijk erg leuk en een optie. Zelf kies ik daar niet voor. Omdat het karakter ernaast aan de hand is niet altijd het karakter wat je hebt als je erop zit. Want daar komt natuurlijk ook een stukje begrip voor het paard. Hè. Hij is al 3 jaar in de hand, er loopt al 3 jaar iemand naast. Af en toe is misschien in een opfokstal, maar als je de paarden aan huis hebt en je doet ze daar opfokken, dan heb je ze waarschijnlijk elke dag in de hand om naar binnen en naar buiten te doen. Dus daar zit ook nog een groot verschil. Dus al met al, eigenlijk vind ik het niet meer dan logisch dat een paard op dit moment, nou trouwens eigenlijk altijd, best aan de prijs is. Nou, en dan ga ik zoeken, want ik zoek die 3,5-jarige met een goed karakter voor... Nou, ik denk normaal geld, hè, rond de 12.000 euro vind ik normaal geld, omdat ja, die fokker die neemt het risico. Ik kan ook zelf een veunetje fokken, dan betaal ik dat zo langzamerhand totdat hij 3,5 is, maar dan loop ik dat risico dat hij een rot karakter heeft, dat hij, weet ik veel wat, in de opfok een blessure oploopt. Er zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan, dat ik dat stukje eigenlijk liever niet meer waag. Wat ik wel heel erg leuk vind is als ik een hele goede sportmerrie heb om daar een veulentje bij te fokken. Maar die verkoop ik dan het liefst bij de merrie als die nog bij de merrie is. Hè, dus binnen de 0 en 5 maanden. Maar dan is het ook voor mij pure hobby. Als ik hem daarna in de opfok moet zetten en al die risico's, dat vind ik nogal wat. Ik heb het al eens gedaan en ik moet zeggen, dat sloopt mij omdat ik zo'n paardje dus niet dagelijks zie. En dat de afstand er dan is. En ik zie ze toch iets meer als huisdieren. En dan wil je ervoor zorgen. Maar een paard moet ook paard kunnen zijn. Dus die moet ook in de opfok met soortgenoten groot worden. Dus ja, dat is aan mij niet besteed. Dan, heb ik gespaard. Ik heb de centjes om dat paard te gaan kopen. En dan ga ik kijken op internet en dan denk ik, wow, met die 12.000 euro ga ik er niet mee komen. En dan denk ik, ja, eigenlijk ook logisch. Want die fokker, die doet het ook niet voor niks. Niet om key te spelen. Dus als we bij die 12 nog 5 optellen. 17.000 euro. Dan heeft die fokker zijn risico eigenlijk ook daar wat voor terug. Zou dat eigenlijk niet irreëel zijn. Maar goed, 17.000 euro ik vind het nogal niet wat. Maar goed, als ik wil dat iedereen zijn gedeelte krijgt om zeg maar mij te helpen dat ik dat risico niet heb om dat paard op te fokken en dat ik kan kiezen uit een talentvol, braaf paard, dan zal ik moeten investeren. Dus ik spaar weer door. Er moet 17.000 euro komen. Nou, dan ga je zoeken op internet weer opnieuw. En ja, dan zie ik toch wel heel veel video's. En er staat dan talentvol of bomproef of super buitenritjes. Nou, waar kijk je dan naar? Ik zoek een dressuurpaard, dus ik tik dan in dressuurpaard. En dan krijg ik dan wil ik dan tussen de 3 en de 6 jaar oud. Dus die filter ik dan ook. Tussen de 3 en de 6 jaar oud. En dan nog de stokmaat. Is voor mij belangrijk rond de 1,64. Want ze groeien altijd nog wat door tot en met 1,74. Dat is een beetje de categorie waar ik in zoek. En dan is het ook weer afhankelijk van, ja, als ze 6 jaar oud zijn, wat hebben ze tot dan toe gedaan? Als ze 3,5 jaar zijn, waar zijn ze zadelmak gemaakt? Hoe zijn ze zadelmak gemaakt? Kan ik er zo op stappen? Of zijn ze daar nog een beetje angstig voor? Dus dat zijn allemaal dingen die dan meespelen. En wat je dan gaat kijken op de video's is, hoe bewegen ze in stapdraf en galop? Hoe lijkt het karakter zo te zien? Kijk, en je houdt natuurlijk altijd in je gedachten dat zo'n verkopende partij de mooiste video's erop zet. Dus vaak zie je op een lange zijde de stap, andere lange zijde de draf, andere lange zijde de galop. Nou, en dan even een keertje losse teugels zie je ook nog wel eens. Dus dat ze de hals wat mogen strekken. Nou ja, en dan is het eigenlijk voor mijzelf een vinklijstje van, oké, dit is wat ik zie. En wat is wat ik zoek? Nou, als ik dan gefilterd heb, dan blijven daar een aantal paarden over. En dan moet ik zeggen dat het wel heel grappig is om te zien wat men dan talentvol vindt. En hoeveel verschillende kijkwijzen naar manieren van bewegen van een paard, waarop ze talentvol zijn. En ook het stukje, wat is braaf? Hè? Want braaf bij een 3-jarige is anders dan braaf bij een 6-jarige. Want een 6-jarige verwacht je van dat hij wel in elk geval de baan rondgaat. Maar een 3-jarige is braaf dat je bijvoorbeeld kan opstappen en kan wegrijden. Dus daar zitten verschillen in talent en in karakter. En welk karakter gaat mij zo meteen ook helpen om naar dat hogere dressuurwerk te komen? He, want je wil natuurlijk niet een die nergens naar kijkt in de zin van dat hij dus ook zo meteen wat lastig aan je hulpen is. Maar je wil ook niet een die kijkt en die overal denkt, misschien wel spannend, en dat je hem de hele tijd moet overtuigen om ergens langs te gaan. En dat vind ik eigenlijk het lastige. Want waar trek je nou een lijn? Deze is 3, die is kijkerig, maar dat gaat zo meteen naar me toe komen. Want dan is hij zo meteen ook wat alerter op de hulpen. Of hij is nu al wel heel braaf. En hij is wat achter mijn beenhulp, maar hij voelt wel heel erg safe. Dat zijn wel dingetjes die je dan in je achterhoofd houdt van, nou, als ik zo meteen ga rijden en kijken bij dat paard, dan ga ik daar even mijn gevoel over laten spreken. Dus ik ga bijvoorbeeld gelijk erop zitten van, nou, voelt hij goed? En wat doet hij als ik hem aan mijn beenhulpen zet? Wat doet hij als ik hem op me zit of aan mijn hand terugrijd? En dan gewoon even basisafspraakjes om te kijken van, nou, hoe voelt dat nou? Maar even terug weer naar die video's. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel platformen en heel veel dingen van het KWPM bijvoorbeeld, van het bewegen van een paard. Wat ik dan een beetje tegenstrijdig en moeilijk vind, is dat als ik kijk naar bijvoorbeeld 3-jarige stermerries, keurmerries, elitemerries, hoe die bewegen, dat is echt fenomenaal. En ik heb er een paar onder het zadel gehad. En dan zie ik dat niet per se terug. Hè, dus erop is dat dan zo anders voor dat paard. Of is het erop en degene die hem rijdt, die maakt hem dan anders. Dus dat is ook wel een dingetje dat ik erg lastig vind. Nou, bij ruinen heb je dat dan sowieso niet. Want die, tenminste 9 van de 10 zie ik nooit in een ster of in een keurpredicaat lopen. Dus dat is er dan ook niet. Of dat is, wordt weinig gedaan. Ik denk alleen meer bij de hengsten. Ja, en waar let je dan bij een ruin op bijvoorbeeld? Nou, de motor zit van achter, dus er moet een goed achterbeen onder zitten. Dus dan ga je daar eens even naar kijken. En als je dan ziet wat mensen talentvol noemen, met dus een sterk achterbeen, neem ik aan. Want daar zit het talent van dragen, van naar voren willen gaan. Dan is daar ook een super groot verschil tussen. Misschien is het ook wel gewoon zo dat iedereen zijn eigen paard het meest talentvolle vindt en dat ze daarom dat erop zetten. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik eens gewoon eens kijken op de KWPN-site, bij de keuringen en zo. En dan ga ik daar eens even kijken wat ze dan hoog aanschrijven qua bewegingen. Ook de 3-jarige hengsten, die komen natuurlijk zometeen ook weer in Den Bosch. Dus dat in gedachten houdende, zo ga je dan, tenminste ik, kijken naar een paard van, nou, wat zou dan voor mij zijn? En dan kijk je ook weer eens even naar het verleden. En dan zie je bijvoorbeeld dat Totilas niet eens gezien werd als 3-jarige. Of tenminste, niet opgevallen. Een Jazz, als die van stal kwam, was gewoon een heel gewoon paard. En maak dan die ruiter dat gewone paard met die 3 basisgangen zo speciaal. He, dus zit het hem in de combinatie? Moet ik misschien gewoon alleen maar op het karakter afgaan? Want als het karakter goed is, dan kan je daarmee werken. En moet ik gewoon een nog betere ruiter worden om een gewoon goed standaard stapdraf- en galoppaard talentvol paard te maken? He, dus waar zit het hem in om nu de goede keuze te maken? Dus eigenlijk weer ontiegelijk moeilijk, want hè, heb je dus net dat verhaal afgerond van, nou, ik snap die fokker, ik snap dat het geld kost en nou, daar ben je voor aan het sparen. Dat is opgelost, zeg maar. Dan ga je het volgende traject in video's bekijken en eigenlijk word je dan weer, ja, weer gek van, oké, ik moet voor mezelf een maatstaaf hebben waar ik me aan vast kan houden. Nou, ik denk dat ik dat nu aardig heb. Ik ben aardig op internet in mijn vrije uurtjes ben ik even gaan zoeken en video's bekijken. Dus ik denk dat ik een leuke selectie heb gemaakt de afgelopen weken. En ik ben dus ook daadwerkelijk naar een paar paarden gaan kijken. Toen kwam het keuringsrapport van de dierenarts. Dus stel je voor, je hebt dan dat paard gevonden. Je denkt, nou oké, okay, dit eisenpakket is oké. Okay. En dan zegt de dierenarts, hij is goedgekeurd, maar hij heeft een chipje hier. Hij is goedgekeurd, maar de ruggen, de kissing spines, of de, die heeft hij dan niet. Maar they are narrow, dus ze zitten dicht bij elkaar. Maar hij wordt wel goed meegekeurd. Ja, wat doe je dan? Wat doe je met zo'n chipje? Ja, dan krijg je weer mooi advies van de dierenarts, want hè, gelukkig kunnen we ons laten informeren. Kost wel wat, want dan stuur je de foto's op naar een dierenarts. Betaal je ook weer even €50, geloof ik. Worden ze nagekeken en dan zeggen ze, ja, je kan dit paard nemen, maar wil jij hem in de toekomst verkopen, dan zullen er mensen over kunnen vallen. Ja. Ik hou mijn paarden denk ik niet voor leven. Dus dit is ook weer iets waar ik echt even over na moet denken. Dat paard, dat wil je dan graag hebben. Dus je denkt, nou weet je wat, doe ik toch maar een second opinion. Kijken wat een andere dierenarts ervan zou zeggen. Dus, foto's weer opgestuurd. En jou hoor, dierenarts 2 zegt hetzelfde. Weer €50 lichter. Maar goed, we hebben een goed advies. Dus we gaan niet verder met dit paard. Ondertussen heb ik er wat van geleerd. Vraag eerst de foto's op en het rapport. Zitten daar twijfelgevalletjes bij? Kies er dan voor om eerst, voordat je gaat kijken, informatie in te winnen bij een dierenarts. Vertrouw op de dierenarts die je hebt, want hij heeft het gewoon bij het juiste eind vaak. En heeft het beste met jou voor, want het is jouw dierenarts. Dus weer wat geleerd. Tegenwoordig vraag dus eerst even de keuringsrapport op. Nou ja, dus wij gaan weer verder kijken, verder zoeken. Vraag eerst dat keuringsrapport op. Gaan dan pas weer kijken. En ja, dan kom je ook weer tot inzichten. Want iedereen zet zijn paard anders vast. Haalt hem anders uit de box. Heeft een bepaald gedrag op het moment dat een paard van de stal naar de poetsplaats wordt gebracht. Of wordt op stal gepoetst. Iedere ruiter waar je bij komt kijken heeft een andere routine met dat paard. En daarbij moet je wel al gelijk, denk ik, een goed gevoel hebben. Op het moment dat een paard staat te stuiteren in zijn box en bijna dwars door de trainer heen loopt om naar de poetsplaats te gaan, dan kan je denken, ja, die is niet opgevoed. Of die kent het nog niet. Of die trainer accepteert dat. Maar is dat dan per se een paard wat ik niet zou willen? Nee, want opvoeden moet ook part of the deal worden uiteindelijk. Hè? Voor mij is dat gewoon heel belangrijk, dat als een paard meeloopt naar de poetsplaats, dat ik de leidinggevende bent en dat dat paard in harmonie met mij naar de poetsplaats gaat. En dat hij daar wel werkwillig in is. Maar ik wil ook best mijn grenzen aangeven daarin. Dat vind ik ook helemaal niet erg. En zolang dat zo'n paard dat dan accepteert, dan is er ook wederzijds respect. Dus dan zou het prima zijn. Maar omdat zo'n paard dus voorgeleid wordt door een trainer en jij niet gelijk wil invallen daarmee, hou je mond en laat je het gebeuren eigenlijk. Hè? Hetzelfde als zo'n paard dan stilstaat op de poetsplaats en die staat de hele tijd te schrapen. Is dat dan het karakter wat je wel wil? Of is dat dan eigenlijk wat je nou dan juist niet wil? Of is hij niet opgevoed? Dus weer zo'n moeilijkheidsdingetje dat je denkt, wat moet ik hier nou mee? Maar goed, dat hou je dan allemaal in je achterhoofd. En dan gaat zo'n trainer, de jonge paarden worden vaak eerst even gelongeerd in de rijbaan. En dan gaan ze er pas op, wat vind je daar dan weer van? En want dan komen er eigenlijk ook allerlei vragen op. Ik heb er nu een heel aantal gezien. Dus die dan aan de longe werden bijgezet. Nou, en dat wisselt af van bijzetten tussen de benen, de slof daar helemaal vast. En dan als het ware een koprol moeten maken met hun hoofd, waardoor ze nergens naartoe kunnen kijken. En dan vervolgens zegt zo'n ruiter stap en die jaagt ze een beetje weg. Ze komen op een cirkel, dus je ziet wel dat ze dat rondje kennen van het longeren, maar ze kunnen nergens naar kijken. Die kin hangt op de borst. En ook daar zijn variaties tussen, hè? Want ik ben ook bij mensen geweest die hebben ook de slof erom, maar die hebben hem aan de zijkant en die hebben hem eigenlijk horizontaal, eigenlijk alleen als aanleuning. Je hebt mensen die helemaal zonder slof. Nou, en dan loopt dat paard gewoon als een damhertje met zijn hoofd helemaal omhoog. Ja, dus ook daar zitten heel veel verschillen in. Maar dan zie je ook gelijk een stukje eerlijk karakter, denk ik, als alles los is. Maar qua training is het dan weer niet heel veel, denk ik, voor het paard. Hè? Dus een mooie middenweg, die heb ik eigenlijk nog niet gezien. Op het moment dat ik daar sta als koper, dan gaat er wel van alles door me heen. Van hoezo zou ik het niet doen? Of met die wat lossere bijzet, is misschien wel interessant als die in elk geval durft naar die hand toe te komen. Hè? Zeker als de slof zo licht aan de zijkant zit, maar puur als een soort met zijwieltjes voor het paard, dan kan dat ook wel weer een voordeel hebben. Als ik dan dat paardje zie wat met zijn hoofd in de lucht loopt als een hertje, dat ziet er toch minder fraai uit. Maar aan de andere kant, hij kan wel alles doen wat hij wil met zijn hoofdhalshouding en zijn manier van bewegen. Nou, dus Ja, voor alles valt wat te zeggen. Ja, behalve dat heel diep, heel rond. Dat doet mij gewoon pijn als ik dat zie. En dan denk ik, je komt zo koud van stal. En ja, dan moet je daar maar in die krul. Ja, nee, dat vind ik dan helemaal niks. Ja, en op het moment dat ze die paarden dan in de ronde laten lopen, dan vallen mij ook gelijk dingen op. Er wordt geen stap gezegd of er wordt weinig gedaan aan lichaamstaal in het paard weg te sturen. Het lijkt meer op jagen en op uitlaten vaak. Zo van, nou, doe maar even je ding, doe maar even gek. En er zit eigenlijk voor zo'n beestje geen logica in. En zeker bij die jongere beesten, maar ook natuurlijk bij oudere beesten, denk ik dan gelijk weer als trainer van, jeetje, stel je voor nou dat ik zo'n paard ben en ik sta de hele dag op box. Ik sta te wachten totdat ik iets mag doen. Dan mag ik iets doen. Dan wordt mijn kop in de krul gezet of ik mag als een damhertje rondrennen. Dan doet iemand een keer met zijn hand van, nou ja, ga maar opzij of hè, jaag maar weg. Ik denk, hé, jippie, vrijheid. Nou, wat ga je doen? Lekker rennen, lekker spelen, dat wil je. Nou, heb je de slof eraan, word je bij elkaar getrokken, denk je, oh nee, dat kan niet. Ben je een damhertje, kan je even lekker bokken, even gek doen. Nou ja, voel je die beugels tegen je buik aan klepperen, word je nog gekker. En diegene die met zijn kop in de krul, ja, die durft bijna eigenlijk niet te lopen. Dus ook weer heel verschillend beeld wat je dan krijgt als koper van dat paard. En ja, wat is dan een eerlijke beoordeling? Want ja, ze gaan niet op commando. Ze mogen allemaal rondjes rennen om, weet ik veel wat, veilig te zijn of hè, als ik er zo meteen op moet of wat is het, uitlaten, hem even de energie kwijt, maar er zit geen training in, zover mijn oog het kan zien dan, hè? Dus laten we dat in het midden houden. Ja, dan gaat er iemand op en meestal worden er even voorgereden om te laten zien wat ze al kunnen of een stukje veiligheid, dat je denkt, hey, in drie jagen kan ik daar wel op? Nou, daar kijk je dan naar. En dan zie je eigenlijk een heel ander paard als het paard van het filmpje. Dan zie je natuurlijk de mindere kanten. Maar ook, nou ja, eigenlijk is het bijna altijd de mindere kanten. Want ja, ze laten natuurlijk op de video nou ja, het beste stukje zien. Dus ja, wat krijg je? Paarden die toch een keer tegen de hand aan willen rennen en eigenlijk niet meer loslaten. Dus ik heb echt meegemaakt dat er één gewoon echt lekker aan de kletter ging. Begreep ik wel gelijk waarom de slof met zijn neus tussen zijn benen zat. Maar dan nog, denk ik, ja, is het niet gewoon een kwestie van zonder slof eerst opvoeden en uitleggen wat ho is ho is. En dat je dat meeneemt in die training die je geeft elke keer met zo'n paard. Hè? Dus als hij graag wil lopen, is eigenlijk toch alleen maar positief. Dus ja, dat stukje controle zit dan weer, denk ik, toch in een stukje uitleggen aan zo'n paard. Wat betekent nou ho en terugkomen en ontspannen? Want dat is misschien eigenlijk nog wel de keyword, dat 9 van de 10 gewoon niet ontspannen zijn, omdat het heel onduidelijk is wat ze nou eigenlijk moeten, wat er van ze verwacht wordt. Nou, dan heb je nog het wat slomere paard. Was wel zeker, ja, of sloom, of is hij gewoon braaf? En doordat hij niet weet wat er van hem verwacht wordt, is hij wat terughoudend in het lopen? Nou, dan komt er een trainer bij die nog met de longeerzweep achter het paard aan gaat lopen. In hoeverre voorspelt dit dat ik zo meteen een paard heb wat slecht aan mijn been is? Want ja, vanaf de grond met een longeerzweep erachteraan, ja, dan volgens mij loopt elk paard wel. Dus ook moeilijk, want aan de andere kant is hij wel soort met braaf, hè? Want hij gaat niet er vandoor. Hij blijft gewoon op de teugels bij je, op je zit. Want dat, ja, hij is liever terug als naar voren. Maar in hoeverre moet ik dan zo meteen iemand erbij gaan zetten en met de longeerzweep achter mij aan te gaan laten rijden? En ja, Dat is ook niet echt wenselijk. Maar aan de andere kant, als het hem niet geleerd wordt van wat betekent die beenhulp. En je ziet zo'n ruiter elke pas dat paard drijven, 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 drijven. En er loopt nog iemand achteraan op een gegeven moment met de zweep. En dan wordt het drijven wel minder. Maar wat is er dan aan opleiding gedaan tot dan toe? Hè? Dus moet ik dan gaan voor die snelle? Moet ik dan gaan voor die slome? En nou haal ik natuurlijk even de duidelijke verschillen eruit. Hè? Want er zaten ook nog heel veel paarden tussen die ik gezien heb. Maar ja, dat is ook weer iets wat je dan mee moet nemen. Maar goed, ik denk dat ik een aardige middenweg op een gegeven moment heb gevonden. Dat ik iets meer eigenlijk al op de video's kijk naar dat soort dingen. En dan ook de juiste vragen stel via de app of via de telefoon. Dat ik even in contact kom met de eigenaren. Als het particulier is, moet ik zeggen, is het erg leuk. Want dan krijg je ook echt zo'n voorgeschiedenis van hij was als veulentje zus of hij was als veulentje zo. Dan voel je wel veel meer betrokkenheid op het moment dat je op een stal komt waar er een trainer voor dat paard is. Hè, en dus waar die eigenlijk staat van fokker naar tussenhandel, zeg maar. Of verkopende partijen komen dan allemaal, kopers komen allemaal op één stal en daar hebben ze meerdere paarden. Daar zit natuurlijk veel minder gevoel bij, veel minder wetendheid. Want vraag je dan hoe die heet, dan weten ze het vaak ook niet. En dan noemen ze de naam van de vader van het paard. Daar zit ook weer een verschil in. Wil je dan bij een particulier kopen, ja, dan moet je weer een andere zoektocht eigenlijk eraan hangen op het moment dat je op internet aan het scrollen bent. Dus dat is ook nog eens een keer, best lastig. Dus als je het perfecte paard hebt gevonden wat bij je past, de goede prijs, het goede keuringsrapport, dan merk ik ook dat als ik zeg van joh, ik wil nog een keer komen rijden, ja, maar dan en dan komen er nog andere mensen. Dus dan op het moment dat ik denk, hè, nu heb ik alles, bam, dan voel ik gelijk de druk. Ja, er zijn nog wel meer kopers voor dit paard. En ja, heel logisch, snap ik. Want als ik alles uitgefilterd heb, dan zijn er nog meer mensen die alles uitgefilterd hebben en die ook dit paard willen. Dus ja, wat ga je doen? Ga je dan een overhaaste beslissing nemen? Ga je hem gelijk maar kopen? En via de dierenkliniek, want ik laat altijd alles herkeuren bij mijn eigen dierenarts, omdat ik daar vertrouwen in heb, die gaat mee in mijn zoektocht. Dus die heeft al wat paarden mogen beoordelen bij mij, van mij, zeg maar. En die heeft me daarin raad gegeven. Nou, die zijn het allemaal niet geworden, dus ik vertrouw volledig hierop. Dus ja, wat ga ik doen? Ga ik ja zeggen? Ga ik nee zeggen? Ga ik de foto's alvast via een afspraak maken, sorry, voor de dierenarts? Wat ga ik doen? Nou, ik laat me niet meer overhaasten. Daar ben ik uit. Want als het niet iets is what's meant to be, dan, dan maar niet. Want ik zie te veel om mij heen door druk paarden snel zijn aangekocht en niet een tweede keer zijn wezen rijden, wezen bekijken, waardoor het toch eigenlijk een tweede keer tegenviel. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Want als die eenmaal bij jou op stal staat, ja, dan moet je het ermee doen. En als je hem dan wil verkopen, dan zal je altijd zien dat het dan niet lukt. Dus daar gaan we ook helemaal niet aan beginnen. Ik ga gewoon nog een tweede keer kijken. En misschien zelfs nog een derde keer. En dan heb je ook nog een stukje vraagprijs. En een stukje handel. Want ja, op het moment dat je dat paard gaat kijken voor, ik noem maar wat, 22.000 euro. Maar ik heb 17 in mijn gedachten, wat eigenlijk een normaal budget is. In mijn beleving, in de optelsom die ik gemaakt heb. Dan zit je met een gat van 5.000 euro. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan ga ik eigenlijk altijd eerst even laten blijken dat ik nog een keer wil komen kijken. Als mensen daarvoor openstaan, dan weet je, oké, er is rust. Ik kan nog een keer rijden, nog een keer kijken. Dan nog een keer erover nadenken. Misschien moet ik kijken of ik mijn budget dus moet aanpassen. En dan komt eigenlijk de genadeklap, denk ik. Maar die is nog niet gevallen. Dus dat je zegt van, nou, dit is de prijs die ik ervoor wil geven. Want dit is mijn budget. Of dat je zegt van, ik vind zo wel dat dit paard, nou ja, eigenlijk boven mijn verwachting is. Ik ben er gek op. Het is me waard. Ik ga wel all in. Ik wil hem heel graag. Of ga je afwegen van, nee, ik hou me aan mijn budget. En dit ga ik doen. En anders maar niet. Gaat de hele zoektocht opnieuw beginnen. Ja, dat zijn dingetjes, hè. En dan, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat echt heel moeilijk. Dus ik zit nu in deze situatie. En je zult zometeen wel meekrijgen of dit een wordt of niet. In elk geval is het een heel fijn paard. Als die van mij zou worden, dan lijkt het me hartstikke leuk om met hem aan het werk te gaan. Hij heeft heel veel pluspunten. Ik ben er enthousiast over. Mijn lijstje is nagenoeg rond. Ik denk alleen, sowieso dat hij nog röntgenloos en klinisch goed moet gekeurd worden. En dat we de prijs overeenkomen. Maar in elk geval een heel groot gedeelte van mijn zoektocht is nu compleet. Dus het is afwachten. Ik hou jullie op de hoogte. Tot de volgende!